in feite, want dat is jouw aantekeningenboekje van de gemeente Wageningen. Toch?
Wat is dat?
Dat is wat jij voor je hebt liggen. Dat is dat boekje van jou van jouw toen je bij de gemeente Wageningen werkte.
Ja, hier staan alle bezoeken in die je bracht.
Moest je dat bijhouden van de gemeente, van jouw baas?
Nou, dat weet ik niet meer of dat moest. Dat deed ik gewoon.
Ja.
Datumbezoek. Ik denk dat ik dan zakgeld uit ging betalen. Dat moest ik doen.
Ja, hier achteraan staat, is datumbezoek. Dan staat er een naam. Dan staat waar je heen gaat. Dat is bijna altijd Oranje Nassau Oord. Maar daarnaast ook nog andere dingen. Ook nog adressen. En daarnaast staat er wat je ging doen.
Aardbezoek. Oh ja. Dat ging over het vertrek. Dat ging over het huis. 16 kleding. Ja. Ja, dat weet ik allemaal niet meer hoor. Precies wat dat allemaal inhield. De branding. Nou, dat weet ik ook niet meer precies hoe dat allemaal zat. Joh, daar ben je een beetje laat mee. Ik weet het allemaal niet meer.
Ja, wist ik wel dat jij dat allemaal zo interessant had meegemaakt.
Het was ergens in 2020 en wij zaten beneden in de keuken van mijn ouderlijk huis in Drachten. En mijn moeder, Corrie Verburg, vertelde me over haar tijd in Wageningen en haar werk in het sanatorium Oranje-Nassau-Oord. Maar halverwege kwam mijn vader er even bij zitten. Boven ligt nog een doos met spullen van je moeder uit die tijd, vertelde hij. En even later kwam hij aanzetten met een dossiermap. En een van de eerste dingen die we daarin vonden, dat was een schriftje vol namen. Allemaal namen van de repatrianten uit Indonesië. Een gouden historische bron over een nagenoeg onbekend verhaal. Wat zou nog mogelijk zijn? Het geheugen van mijn moeder is niet meer optimaal, om het zachtjes uit te drukken. Les 1 voor familiehistorici. Begin op tijd met het interviewen van je opa, je oma, je ooms, je tantes, je vader, je moeder, als je hun geschiedenis wil vastleggen. Deze podcast gaat over de repatriëring van Indische Nederlanders uit Indonesië die belanden in Oranje-Nassau-Oord. Dat is een sanatorium dat vlakbij het Gelderse dorp Renkum ligt, maar nog net valt onder de gemeente Wageningen. De aanleiding om dit verhaal uit te zoeken zijn de ervaringen van mijn moeder als maatschappelijk werkster met deze repatrianten. Mijn naam is Anton van Rensen en dit is de podcast Oranje-Nassau-Oord als huis van aankomst. In deze aflevering ga ik op zoek naar bewoners van Oranje-Nassau-Oord en vooral naar hun nageslacht. Laat ik beginnen met dat schriftje. Ik heb het hier voor me liggen. Het is een zwart notitieboekje met witte spikkels en een harde kaft, A5 formaat. De eerste kolom, ik sla het open, de eerste kolom bevat datums. De tweede namen, de derde adressen en de vierde gaat over de aard van de bezoeken die mijn moeder bracht. De eerste datum die ik lees is 14 oktober 1957. Dat is 2 weken na haar aanstelling als maatschappelijk werkster in Wageningen. En mijn moeder bezoekt dan mevrouw De Rode. Dat doet ze omdat mevrouw De Rode genezen is verklaard en omdat ze Oranje-Nassau-Oord mag verlaten. Wat mij al snel opvalt is het grote aantal bezoeken dat mijn moeder begin februari 1958 in Oranje-Nassau-Oord aflegde. En dat klopt precies met het verhaal rond Zwarte Sinterklaas 1957 uit aflevering 1. Toen op 5 december alle Nederlanders Indonesië moesten verlaten. Een dikke maand later arriveerden veel van die nieuwe repatrianten. En wat Oranje-Nassau-Oord betreft, daar kwamen de repatrianten die TBC-besmettingen hadden. Het waren volgens mijn moeder bijna allemaal Indische Nederlanders. Ik lees zo wat namen uit het boekje. Je hebt bijvoorbeeld mevrouw Roqua. De heer Knevel. Ik lees hier de naam van mevrouw Peperzak. De heer Jullens. Mevrouw Remeus. Mevrouw De Haas. Maar hoe vind ik nou helemaal die mensen die in dit schriftje genoemd worden? Of meer waarschijnlijk, hoe vind ik een nageslacht? Is dat nog te traceren? Het is 18 juni 2022 en ik ben afgereisd naar Wageningen, naar de Passar Rumakita. Het is voor het eerst in 2 jaar na corona dat er weer een Passar Malam, een Indonesische markt, is georganiseerd bij het rusthuis voor Indische en Molukse Nederlanders, Rumakita. Ik was op deze Passar gewezen door een van de vrijwilligers die bij het rusthuis betrokken is. Misschien zou ik daar een spoor kunnen vinden, suggereerde ze. Eerlijk gezegd heb ik lage verwachtingen als ik bij tropische temperaturen en onder klanken van de kronjong-muziek daar aankom. Maar tot mijn verrassing krijg ik toch wat aanknopingspunten.
Gambing en een gewone saté. Gambing met ketchup.
Ja.
Nee, geen ayam, maar babi. Sorry. Wat is het verschil tussen de ayam en de babi? Babi is varken.
Ja.
En die andere ayam is kip.
Ja, is kip. Oh, oké. Okay. En kambing?
En kambing is geit.
Geit?
Ja. Het is lekker met de ketchup zo.
Kambing met ketchup, ja. Hè?
Mag ik hem meenemen ook?
Ja, zeker.
Kambing met ketchup zo. Nou, oké. Okay. Ga het proberen.
Ja, die is lekker, jong.
Groep op uitjes?
Ja.
Bonkal.
Ik ontmoet er bijvoorbeeld Dirk Hilles Rislambers, betrokken bij de Stichting Vrienden van Rumakita. En via hem kom ik terecht bij Ralf Knevel, voorzitter van de vereniging Indisch Erfgoed. En opvallend, zijn achternaam komt voor in het schriftje. Maar het betreffende familielid kent hij niet. Het komt zelfs niet voor in de stamboom die hij met veel passie en zorg heeft samengesteld. Mijn bezoek aan Ralf brengt niet helemaal wat ik hoopte. Wat het wel oplevert is een contact met de Eastern Collection Band. Die Indische muziekgroep helpt me aan wat muziek voor deze podcast, zoals een traditioneel liedje over herinneringen en liefde. Maar vooral hoor je opnames van een oud cassettebandje met traditionele Indische kronjong-muziek. En dat cassettebandje, dat vond ik in de bibliotheek van Rumakita. Ondertussen probeer ik wat zoekopdrachten op social media. En ik zoek op wat minder gangbare achternamen, zoals inderdaad Knevel. En op Facebook kom ik dan de naam tegen van mevrouw Knevel. Maar die blijkt in Amerika te wonen. Nou, toch schrijft ze Nederlands, dus ik stuur haar een mailtje via Facebook en via Instagram. Maar ze reageert niet. Maar via contacten onder haar posts kom ik bij familie of bekenden in Nederland terecht. En die informeren voor mij even in Amerika. Maar helaas, ze is dus niet de persoon die ik zoek. Een andere poging is wel raak. Een van de namen in het schriftje is die van mevrouw Roqua. En via LinkedIn vind ik de naam van Kim Roqua in Hilversum. En ze is ook nog docente geschiedenis, dus dat belooft veel goeds. En inderdaad, ze reageert enthousiast. Mevrouw Roqua uit het zwarte schriftje, dat dat blijkt haar overgrootmoeder Julia Roquat te zijn. En ik mag bij haar op bezoek komen om het verhaal van haar overgrootmoeder en de familie Roquat te horen. En ook het verhaal van Julia is, zoals van zoveel Indische Nederlanders, intriest.
Wie was jouw overgrootmoeder of je overgrootouders misschien?
Ja, dat was Julia. Althans, ik ken alleen haar voornaam, Julia Roquat. En die was getrouwd met Ferdinand Roquat. En ja, die woonde in Indonesië en die hadden heel veel zoons. Ik vergeet ook hoeveel het zijn. Volgens mij 7 uiteindelijk. Uiteindelijk 7. Maar de eerste twee heb ik nooit, de oudste twee heb ik nooit echt gekend. Dus daarom heb ik in mijn hoofd altijd 5. En één daarvan was dus mijn opa, René Roquat.
En weet je ook waar ze woonden in Indonesië?
Ja, Surabaya. Dus dat was echt zo'n marinestadje, heb ik later gehoord tijdens mijn rondreis. Ze woonden dichtbij de haven en zijn ook via die haven naar Nederland vertrokken. Ik dacht altijd via Jakarta of zo, maar het was via Surabaya. En ze hadden een vrij groot huis en ook met baboes en zo. Dus ze hadden blijkbaar best wel goed.
Maar wat voor werk deden zij?
Oh ja, Ferdinand die zat bij de KNIL. Dat is best wel een pief. Ik weet niet hoe hoog een pief, maar het was wel een pief.
En dat waren jouw overgrootouders, hè?
Ja.
Ja. En zij vertrokken naar Nederland, maar daarvoor hebben ze het al nodige meegemaakt in Indonesië.
Ja. Ja, uiteindelijk heb je dan het gebeuren dat de Japanners het overnemen. En toen hebben Julia en haar zoons, die hebben in een Jappenkamp gezeten. En de vader, die heeft ook heel even bij de Burma spoorlijn gewerkt. Nou ja, wat niet echt werk was, maar goed.
Zij gingen in Surabaya aan boord van een repatriantenschip.
Ja, van de Grote Beer heette dat. Ja, en om daar op te komen hebben oom Wil en mijn opa, die hebben een beetje geregeld om dat te fixen voor het hele gezin. Want zij waren heel erg straatwijs, dus dat lukte ze wel. En zo had mijn opa ook een verhaal dat hij, om dat te regelen, had hij allemaal geld in paspoortjes gestopt. Want hij wist hoe dat werkte daar, met corruptie en zo. En zo kon ze uiteindelijk toch het schip op. Maar mijn opa die was altijd heel erg trots op dat hij dat heeft kunnen regelen. Dat zei ze altijd heel erg trots, met glunderende ogen. Dus, dat vond hij wel leuk.
Ja.
Dus mijn overgrootvader die ging met zijn zoons en zijn vrouw in 1951 op boord. Op de Grote Beer. En daar is mijn overgrootvader overleden aan een verkeerde diagnose. Want ze dachten dat hij iets anders had, maar had malaria. Dus dat was wel spijtig. Dus hij had zijn paspoortje. Maar hij heeft hem nooit kunnen gebruiken. Want hij is overleden en een zeemansgraf gekregen.
Mevrouw Roquat blijkt dus de overgrootmoeder van Kim te zijn. En ze heette Julia. Oma Julia werd en wordt ze in de familie genoemd. Goed, de familie Roquat is 1, maar ik wil meer. De zoektocht verloopt moeizaam. Een oproep via het nieuwsbrief van het Indisch Herinneringscentrum levert niets op. Een oproep via de webcommunity Indisch Forever dan. Helaas. Ook de oproep via het Molukse Historisch Museum helpt niets. Is dit het dan? Is dit nou het zogenaamde Indische zwijgen? Ik ben er wel een beetje bang voor. Wat me uiteindelijk helpt, is dat niet Indische, maar wel veel Molukse achternamen weinig voorkomen. En een van die achternamen haal ik uit het archief van Oranje Nassau-soort. In combinatie met enkele bijzondere initialen vind ik uiteindelijk een van de kinderen die op de kinderafdeling van het sanatorium heeft gelegen. De heer Philip Manuhua. Hij kwam naar Oranje Nassau-soort na het vertrek van mijn moeder.
Mijn ouders zijn behoren tot de groep Molukkers die ten tijde van de onafhankelijkheidsperikelen rond Indonesië dus naar Nederland moesten komen. En de Molukkers die hier kwamen, die werden verspreid over allerlei woonkampen. Tenminste, voorheen kampen, werkkampen. En mijn ouders die kwamen dus in een plek in kamp Overbroek bij Ochten. En die hebben dus, de jaren 50 hebben we daar gewoond. Tot het moment dat mijn vader dus TBC kreeg, dat was 59 zo ongeveer. En het hele gezin ook besmet raakte en nog een paar anderen uit de kamp. En van de ene dag op de andere dag moesten we dus, werden we overgeplaatst naar het sanatorium aan Oranje Nassau-soort. En maar natuurlijk als kind had je geen idee waarom je daar was. En geleidelijk aan ontdek je natuurlijk dat je in een ziekenhuis kwam met allemaal zusters en doktoren. Daar aangekomen werden we dus als gezin uit elkaar gehaald. Mijn vader bij de mannenafdeling, mijn moeder bij de vrouwenafdeling. De kinderen bij de kinderafdeling, daar ook weer verdeling tussen de oudere kinderen en de kleine kinderen. En mijn jongste zus was nog een baby toen ze dus daar kwam. En al met al hebben wij zo 2 tot 2,5 jaar daar gelegen. Mijn vader iets korter, omdat die had het open TBC, die is dus toen ook geopereerd. En ja, we waren zelf ook bang van, nou, worden wij ook geopereerd, ja.
Kinderen en oranjenassensoort, dat lijkt een bijzondere combinatie te zijn. Neem nou het verhaal van Olga, een jonge, 24-jarige alleenstaande moeder die mijn moeder ook regelmatig bezocht. Een zoektocht naar haar levert al snel meer informatie op via een genealogische website. En dan blijkt dat ook Olga weer zo'n intrieste geschiedenis heeft.
Olga werd geboren in 1933 en verbleef tijdens de oorlogsjaren als jonge tiener in een Japans kamp voor vrouwen en kinderen. Ze werd geadopteerd. Later kreeg ze behalve malaria ook tuberculose. In 1956 kwam ze na bemiddeling van het Leger des Heils naar Nederland, samen met haar zoontje, een kleuter toen. Op 30 augustus 1956 arriveerde ze na een lange reis in Oranje-Nassausoord. Daar moet ze 2 lange jaren plat blijven liggen. Haar zoontje werd ondertussen opgenomen in Villa de Harskamp, een kindertehuis van het Leger des Heils in Baren.
Mijn moeder was destijds zelf een jonge blom en ze was nog maar 21 jaar oud toen ze als maatschappelijk werkster aan de slag ging in Wageningen. Dat was 2 jaar jonger dan deze Olga en ongeveer zo oud als mijn eigen dochter nu is. Als maatschappelijk werkster bezocht mijn moeder Olga's 4-jarige zoontje in Villa de Harskamp. En uit het schriftje haal ik dat Olga zelf de voogdij over haar zoon kreeg en dat mijn moeder daarvoor de kantonrechter bezocht. En ze was ook bij het gesprek met Olga en haar verloofde. Dat was vlak voordat Olga op haar 25e voldoende hersteld was van tuberculose en Oranje-Nassausoord daarom mocht verlaten. Ze trouwde nog diezelfde maand. Bijna 2,5 jaar had ze in het sanatorium gelegen en al die tijd had haar zoontje zich niet aan haar kunnen hechten. Hoe zou dat zijn afgelopen? En mijn moeder bezocht vaker kindertehuizen. Ik lees 4 juli 1958. Bezoek aan kindertoevlucht. Spoorstraat 1 in Brummen, ook in Gelderland. En daar bracht ze de baby Sjors naartoe. Zijn moeder bleef met TBC achter in Oranje-Nassausoord. Mijn moeder klopte ook aan in het Noord-Hollandse Vogelenzang bij Bloemendaal, bij het Rooms-Katholieke Kindertehuis Sint-Jozef. Dat was voor een meisje van wie haar moeder in Oranje-Nassausoord lag. En net zoals bij het Leger des Heils in Baren was dit kindertehuis gevestigd in een villa. De oude, vervallen woning was getooid met een prachtige naam. Casa Carmeli. En dat is Italiaans voor goud of goed, dus het betekende zoiets als het goede huis. Mijn moeder sprak in Casa Carmeli volgens haar aantekeningen met zuster Ewalda. En dat was een van de zusters van de congregatie die sinds 1945 dat huis bestuurde. Een congregatie met een van die bijzondere katholieke namen. De Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. De zusters Carmelitessen leven er overigens nog altijd daar in Vogelenzang. En sinds 2014 in combinatie met ouderenzorg. De kinderen werden sowieso ondergebracht in kindertehuizen die bij de godsdienstige overtuiging van hun ouders horen. Dat gold ook voor 4 zonen van mevrouw Roqua, vertelt achterkleindochter Kim.
En mijn overgrootoma Julia die werd ziek op de boot ook, want zij had natuurlijk de tropenziekte. Maar uiteindelijk was het iets met haar longen, dat was gewoon niet goed was. Dan komen ze aan in Nederland en dan worden dus de broers die worden gescheiden van de moeder. Ben je eindelijk in Nederland? Ik zat al maanden op de boot en dan word je van elkaar gescheiden. Toen kwamen mijn opa en zijn broers die kwamen in het weeshuis. En eentje daarvan die kwam bij een pleeggezin. Dus dat is de jongste, want die was 4. Bij een pleeggezin opgenomen waar hij het heel goed had eigenlijk. En misschien nog wel beter dan zijn broers in het weeshuis. Want mijn opa die was niet altijd even. Die had wel een vader dat niet altijd even gezellig was daar. En vooral mijn vader, die herinnert zich een verhaal van zijn vader dus weer, van mijn opa. Dat zij moesten, ja, Wil en hij zaten echt op zijn afdeling waar ze echt wel moesten vechten voor hun bed. Dus dat was wel een dingetje. En dat konden ze ook wel, want ze waren heel straatwijs.
Vader overlijdt tijdens de reis.
Ja.
Weduwe met 7 zonen.
Ja.
Arriveert in Rotterdam.
Ja.
Wordt gescheiden van haar kinderen.
Ja.
Kinderen worden vervolgens ook nog weer gescheiden.
Ja.
Wat voor kinderthuis kwamen zij terecht, weet je dat?
Oh ja, wow. Een katholieke, want ze hadden ook een katholieke opvoeding gehad. Sint Aloysius.
En ook dit zoek ik even uit. Huizen Aloysius in Amsterdam. Dat was een tehuis voor schoolgaande, werkende en studerende jongens van de Broeders van Amsterdam. Of, om ook dat wat formeler te zeggen, de broedercongregatie Onze Lieve Vrouwen van 7 Smarten. En met die verhalen over de kinderen van Oranje-Nassau-Zoort kom ik bij een onbekend aspect van deze hele geschiedenis, namelijk dat de zorg voor repatrianten met TBC gecombineerd werd met de jeugdzorg.
Hier, mevrouw De Haas. Betreffende, toen heb ik haar kinderen bezocht, die zaten in de pleeggezin, denk ik.
Oké. Dat lees ik wel vaker in jouw schriftje, dat je bijvoorbeeld naar iets van Arnhem gaat of zo, of naar
ja.
Doorwerken.
Ik denk dat die kinderen daar zaten in de buurt van Arnhem.
Staat dat niet daaronder? Of dat je eerst bij de kinderen bent geweest?
Verteld over het bezoek aan de kinderen, ja, verteld. Toen heb ik de dame die me van oude Haas verteld dat ik bij die kinderen geweest was. Die in een pleeggezin zaten. En als ze geen pleeggezin hadden, dan hadden ze misschien wel een vader ergens wonen.
Dat kan ook natuurlijk.
Dat kan ook. Ik ben wel eens heb ik een kind gebracht helemaal. Daar was ik ook nog nooit geweest, helemaal naar Dokkum. Met de trein. Ik had natuurlijk geen auto. En ook geen rijbewijs. Dat heb ik niet zo snel gehaald. Daar moest ik ook op hele verschillende keren examen voor doen.
Nou, ik lijk op je. Ook daarin lijk ik op je.
Ja.
Behalve voor kinderthuizen werd dus ook de keuze voor pleeggezinnen wel gemaakt. Zoals de jongste Rokwa. Maar het geldt ook voor andere kinderen. Zo ging mijn moeder ook op bezoek bij de pleeggezinnen van Geraldine, Richard en Robert in respectievelijk Reden en Velp. Richard die verbleef eerst nog op de kinderafdeling van Oranje-Nassau-Zoort. Blijkbaar had hij TBC of was daar het vermoeden van dat hij dat had. Maar op 8 april lees ik Richard gebracht en wel naar dat pleeggezin in Reden.
En dan maak ik foto's van die kinderen.
Maak je foto's?
En die gaf ik aan die ouders.
Mijn moeder nam foto's van de baby Sjors 2 maanden nadat ze hem naar het kinderthuis in Brummen had gebracht. Een dag later bezocht ze zijn moeder om over haar bezoek te vertellen. En ook later dat jaar maakte ze foto's. En dat was vast omdat kinderen in hun eerste jaren natuurlijk snel veranderen. En daarom dat het van belang is dat de moeders ook de ontwikkeling in foto's kunnen blijven volgen. De snelle conclusie die uit dit alles te trekken is, is dat het verblijf in Oranje-Nassau-Zoort alles behalve makkelijk was. Dat van de repatrianten kinderen in kinderthuizen terechtkwamen, was een harde klap. Na alle ellende die hun ouders hadden meegemaakt in Indonesië tijdens en na de oorlog, kwam nu ook nog dat ze soms jarenlang van hun kinderen waren gescheiden. Goed, ik heb nu wat nageslacht gevonden en ik heb al wat verhalen kunnen delen, maar er is meer. Via dat kleine, voor nog geen kwart volgepende schriftje van mijn moeder, kom ik er ook achter dat de gemeente Wageningen op verschillende manieren voor repatrianten probeerde te zorgen. De eerste maanden van 1958, dus vlak na Zwarte Sinterklaas, betekende de komst van tienduizenden repatrianten namelijk dat ook de lokale overheden flink moesten aanpoten. En hoe de nationale en lokale overheid dat oppakte, daarover vertel ik in de volgende podcast. Dit is de podcastserie Oranje-Nassau-Zoort als huis van aankomst. Productie en montage Anton van Rensen. Sound editing Evert ten Ham. De muziek mocht ik gebruiken met toestemming van uitgeverij Moeson en de Eastern Collection Band. Deze podcastserie kwam tot stand dankzij de Bibliotheek Wageningen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.